goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag. Geproefd van het leven.
Eigenlijk zei Erik ten Hag deze week ergens, eigenlijk begint de competitie pas op 1 maart. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Dan telt hij dus eigenlijk die 2 geweldige maanden, januari en februari, niet mee. Maar het goede nieuws is dan weer dat de maand maart voor Ajax wel heel goed begonnen is met een gelijkspel in Eindhoven. Plaatsing voor de bekerfinale en deze zondag een overwinning op FC Groningen. Dat is een goede start van de competitie. Welkom bij Brani, de podcast van Ajax Showtime en het Parool. We gaan praten over Ajax-Groningen om te beginnen, denk ik maar. Dat ga ik doen met 2 gasten. Hier zit Sam Planting van het Parool en ook de Volkskrant trouwens. En aan de andere kant van mij zit Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Welkom jongens.
Yes, dankjewel.
We gaan het hebben over Ajax-Groningen, die wedstrijd. Een tussenwedstrijd werd wel gezegd, omdat hij zo'n beetje in zat geklemd tussen die 2 topmaanden met allemaal hele gewichtige affiches en die wedstrijden tegen Young Boys. Dat is een beetje een linkwoord, hè, Thijs, tussenwedstrijd.
Ja, zeker. En helemaal als je dan ook nog weet dat Groningen de tegenstander is. Wat ook nog is een hele stugge ploeg eigenlijk is dit seizoen. En gewoon de nummer 6 van Nederland. Die eigenlijk met een hele realistische speelstijl het gewoon goed doen dit jaar. Dan is van een tussenwedstrijd ook Groningen niet bepaald een aantrekkelijke tegenstander. Maar Ajax heeft het denk ik uitstekend gedaan. Helpt natuurlijk altijd als je vroeg op voorsprong komt. Dat is een beetje een voetbalcliché. Maar ik denk juist tegen Groningen met zo'n compacte verdediging. En als het dan lang 0-0 blijft en misschien zelfs bij rust 0-0 is. Ja, dan moet je tweede helft echt nog uit een ander vaatje gaan tappen. En dan kost het eigenlijk meer kracht. Kracht die je eigenlijk wil sparen richting inderdaad die Europa League wedstrijd tegen Young Boys.
Ja.
Dus 3-0. Uiteindelijk mooi met de VAR penalty van Tadić natuurlijk ook nog erbij. Gewoon wedstrijd in het slot. En zeker voor een tussenwedstrijd gewoon prima.
Ja.
Ik denk, mooi.
Ik ging kijken en ik dacht wel echt van, ik hoopte aan die eerste minuten meteen te zien, Ajax neemt dit serieus.
Mm-hmm.
En dat was zo, hè, Sam. Dat vooral dat eerste half uur, hoe goed was dat eigenlijk, vond je?
Ja, de openingsfase was natuurlijk Groningen op de 4e speeldag. Ik dacht de eerste zonder supporters speeldag.
Ja.
Groningen had het toen midden van het veld gewoon dichtgemetseld. Was eigenlijk het punt waarop Ajax-fans en misschien ook wel Ten Hag beseften van dat het middenveld met Alvarez en Promes, dat tegen tegenstanders die een beetje, zoals Thijs zegt, gewoon realistisch spelen, ruimtes dicht kunnen houden, dat lastig zou worden. Moet wel bij gezegd worden, want dat is natuurlijk bij Ajax-tegenstanders wordt dat nog wel eens vergeten, omdat het onderlinge kwaliteitsverschil zo groot is in de Eredivisie. Groningen mist wel de 3 beste spelers. Maar Ajax was scherp. Met 3 dagen na een bekerwedstrijd toch 4 goede kansen creëren in de eerste 10 minuten. Waarvan er eigenlijk maar eentje ingaat.
Ja.
Dat was inderdaad wel zeker voor een ploeg als Groningen die toch reactief speelt. Fnuikend. Dat kon je gewoon zien. Dat,
ja.
Dat wat hij zegt, het is een soort oprektactiek van Groningen Ja, naarmate zo'n wedstrijd vordert en taaier wordt, daar zijn ze erg goed in. Daarom zijn ze ook met een redelijk bescheiden budget gewoon, denk ik, de best of the rest dit seizoen, onder de top 5.
Ja.
En echt goede openingsfase.
Ja.
Keurig.
Een van de verrassingen die we te zien kregen was dat Ajax startte met een Latijns centraal duo achterin. Alvarez en Martinez samen in het hart van de verdediging. Dat gebeurt niet heel vaak.
Nee.
Zeker de afgelopen tijd niet. Hoe vond jij dat functioneren?
Ik vond dat heel goed functioneren.
En was het oefenen voor Young Boys?
Ja, ik wil net zeggen, daar komen we waarschijnlijk zo nog wel eventjes over te spreken. Maar ik denk dat inderdaad. We zullen straks ook natuurlijk die kracht van Young Boys nog gaan analyseren. Maar ik denk ook dat het te maken had met het feit dat Ten Hag het eigenlijk niet kan maken om Alvarez er nu naast te zetten. Dus wat Sam net aangeeft, waar het vorige keer misging, is door gebrek aan creativiteit op het middenveld. Dus daar wil je nu eigenlijk Kudus en Gravenberch brengen. En met name ook dat betaalde zich in dat eerste half uur heel erg uit, met vooral de dynamiek van Kudus, die eigenlijk overal op het veld was en onder druk draaide, gelijk inspelen, doorbewegen. En daardoor kwam je eigenlijk door die compacte verdediging heen, met name door hem. Door Kudus op te stellen, dan kan je zou Alvarez misschien rust kunnen geven. En het zou ook meer in de lijn Ten Hag liggen om bijvoorbeeld gewoon met Schuurs centraal, rechter centrale en dan Timmer rechtsback, omdat je Mascherini natuurlijk ook mist. En ik denk dus dat het een combinatie is van Alvarez ja, nog steeds willen belonen voor zijn goede spel van de laatste week en ja, binnen de lijnen te willen hebben. En inderdaad ja, het duo Alvarez-Martinez, wat waarschijnlijk ook tegen Young Boys het duo zal zijn door de ja, specifieke kwaliteiten van Alvarez in de lucht.
Ja.
Die daar gewoon een stuk sterker is dan Timber en Schuurs. En dat zullen we donderdag nodig gaan hebben, denk ik.
Ja. Ja, nog een combinatie die we nog niet zo heel vaak hebben gezien om evidente redenen eigenlijk. Kudus en Gravenberg
ja,
samen op dat middenveld.
Het leuke was dat Ten Hag, dat doet hij niet vaak. Want Ten Hag wordt vaak natuurlijk een beetje belachelijk gemaakt dat hij wat houterig overkomt in die praatjes vooraf en ook wel de persconferentie. Hij jokte, dat doet hij eigenlijk nooit. Want meestal vertelt hij in jargontaal eigenlijk punt voor punt wat Ajax gaat doen. Hij jokte tegen ESPN. Hij zei dat Kudus op 10 zou spelen en dat Klaassen een van de controleurs te zijn. Dat was niet waar. Kudus speelde in de gek genoeg in de Daily Blind rol.
Ja.
Wat Ajax bouwt op in wat, om er even jargontaal te noemen, 3+1. Dat is 3 jongens in de achterste lijn en dan 1 iemand die de bal komt ophalen. Dat was de laatste weken blind. En dat is een goed idee volgens mij om je beste paser op een plek te zetten waar die de meeste en vooral de belangrijkste pases moet versturen. In dat opzicht was ook bijvoorbeeld Alvarez centraal achterin niet zo'n groot verschil met waar hij normaal staat. Want hij zakt ook als middenvelder vaak tijdens balbezit als een van die 3 achterste in.
Mm-hmm.
Weet trouwens nog niet of hij tegen Young Boys gaat spelen. Want ik denk toch daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ja, dat was grappig. Want Ten Hag is normaal gesproken ja, in verkapt, in codetaal vertelt hij meestal wat je kan verwachten.
Ja. Yeah.
En daar heb je dan wel ja, toch wel soms een beetje een tactiek woordenboek bij nodig om te begrijpen van ja, waar heb je nou over, kerel?
Nou, daar hebben we jou voor. Jij bent onze leugendetector in dit
ja,
verband.
En dat was dus wel, dat vond ik wel grappig, want dat doet hij eigenlijk nooit. Dat hij, want er zijn wel trainers die gewoon, snap je, ze nu en dan een beetje jokken. Bijvoorbeeld advocaat komt er op charisma vaak mee weg.
Ja.
Dus dat vond ik wel grappig om te zien. Dat hij Groningen toch nog op het verkeerde been probeerde te zetten met 8 minuten voor de wedstrijd
ja,
of zo.
Ja.
Dat was leuk.
Ik vond trouwens wel iets ook wat naar meer smaakt hoor. In Eredivisie-duels, het blok van Kudus Gravenberg. Juist omdat ja, Eredivisie-ploegen zich natuurlijk ingraven en compact spelen. En dan denk ik dat je normaal zeg maar in die Europese wedstrijden en grote wedstrijden, dan wordt Alvarez geroemd om de balans bewaken en extra controle die je daarmee inhoudt. Of blind natuurlijk ook.
Ja.
Maar in de Eredivisie waar je dat niet per se nodig hebt. En ook gewoon met Alvarez Martinez 2 man zeg maar achterop genoeg hebt om counters tegen te houden.
En ze moesten elkaar wel even zoeken, vond ik toch, Kudus en Gravenberg.
Ja, ja zeker. Ja, nog, juist omdat ze ook nog nooit echt in deze rollen volgens mij samen hebben gespeeld.
Ja.
Dus dat wel. Maar dat, in dit soort potjes is dat zeker iets wat je gewoon kan proberen. En waarmee je dus heel veel voetballend vermogen op je middenveld brengt.
Ja, ze kunnen het in wezen nog 7. Ik denk dat je deze greep tegen AZ, het ligt er natuurlijk aan wanneer Ajax kampioen wordt. Maar tegen AZ, Feyenoord, Vitesse zou ik dit niet doen.
Nee, zeker.
Want Kudus is verdedigend gewoon nog niet goed.
Mm-hmm.
En dat geeft ook niks. Hij was valse spits in Denemarken.
Ja.
Dat zou natuurlijk daar kunnen. En, want ik zat daarover na te denken van in Europa zie ik Kudus niet in de basis spelen.
Nee,
in de rest van deze Europa League.
Nee.
Omdat ja, Tadic is de spits vanwege het Haller-woepsie-momentje.
Ja. Ja.
Dan is Klaassen de logische 10. Dat is ook, nou ja, vroeger had je Tadic en Van der Beek die goede wisselwerking hadden met als spits een 10. En nu lijkt dat
met zo'n type op 10 dat functioneert ook gewoon.
Ja, ja, en dus dan zou je Kudus, ik zie niet helemaal een route hoe je Kudus op papier controleur in Europa kan zetten. Dus ik denk dat we dit tegen de Sparta's en Emmons van deze wereld. Volgens mij is Sparta al 2 keer geweest, maar de Emmons van deze wereld kan je dat rustig proberen.
Mm-hmm. Die komt nog, inderdaad.
Ja.
We moeten het even, je noemde hem al even, Haller. Dat was eigenlijk misschien wel 1 groot woepsmomentje van Haller, deze wedstrijd. Want hij liep er mistroostig bij. En
wederom.
Dat was niet voor het eerst inderdaad. In de voorbije weken een paar keer vaker gezien. Scoort uiteindelijk dan wel op aangeven van Neres.
Die mocht er ook wel in, hè?
Een leuk cadeautje voor hem. Maar geen beste wedstrijd. Wat is er met die man aan de hand, Thijs?
Ja, ik vind het lastig te zeggen. Als je gewoon puur kijkt naar gisteren, daar viel me wel op dat Te Wierik en Itakura, die hem echt elke keer fel op de nek zaten.
Dat zijn niet de minsten, dat mag niet gezegd worden.
Nee, ja. Zeker. Ja. Prima. Zeker voor Eredivisie, echt bovengemiddelde verdedigers. En die zaten daar heel kort op. En ik denk soms dat scheidsrechter Hiegel hem daar wel iets meer in bescherming had kunnen nemen. Want soms dan hingen ze echt in zijn nek en schoppen, hangen, trekken. En dat heel veel liet hij daarin toe. Maar wat mij normaal opviel bij Haller is dat hij altijd heel rustig is, ook na zijn goals. En dat hij zich daar niet gek door laat maken. En gisteren werd hij daar eigenlijk heel erg gefrustreerd door. Dus het leek mij alsof hij zichzelf een beetje daardoor uit de wedstrijd haalde. Dus elke keer dat hij werd aangepakt, dan gefronste wenkbrauwen, een beetje wegwerpgebaartjes. En naarmate de eerste helft voerde, dus zag je al dat een keer kon hij hem gewoon meegeven in de loop van Klaassen. En dan had Ajax op rechts doorgekund. En toen speelde hij hem veel te diep, dat Klaassen eerst nog een mannetje moest passeren. En dat zag je steeds vaker, dus paasjes net te hard, kaatsen net niet goed, aannames net niet lekker. Nou ja, einde tweede helft, die bal die hij nog hoog overjaagt eigenlijk, die zou hij normaal gesproken ook gewoon koelbloedig binnen moeten schieten. Met heel veel ruimte, gewoon een vrije schietkans. Dus dat was zeker niet goed van zijn kant. En ik had het idee dat hij gewoon heel erg gefrustreerd werd en echt uit die wedstrijd werd gespeeld door dat duo Te Wierik Itakura.
Ja.
Maar ja, van een Ajax-spits mogen we wel verwachten dat hij daar natuurlijk wel tegen bestand is.
Is het eigenlijk moeilijk, denk je, als je je verplaatst in een voetballer om toch steeds die Europese wedstrijden te missen en dan wel meedoen, niet meedoen, wel meedoen, niet meedoen?
Ja, ik denk dat ik sluit me aan bij Thijs' analyse, dat je ziet ook gewoon je ziet dat er iets, zeker bij zo'n merkbaar kalme jongen, want dat was hij bij Utrecht al, West Ham, Ajax. Je merkt dat er wel iets bij scheelt. Ik denk dat jij inderdaad ons de goede richting opwijst, Menno. Want ik denk wel dat dit lastig is, hoor. Dat is eigenlijk de wedstrijden die er nu echt toe doen. Want eigenlijk sinds die reeks waarin Ajax opeens wegliep in de Eredivisie, die spelers weten ook wel van, dat komt wel goed. Zeker met de selectie die je natuurlijk nu hebt. Aan de andere kant, ondanks dat hij nu 3 minder wedstrijden op rij speelde. PSV, Heerenveen en Groningen. Hij is wel effectief. Ja, eens per 75 minuten betrokken bij een goal. Dat is keurig. We kunnen echt zeggen dat aanwijsbaar positief effect op het spel van Anthony en Tadic. Ja. Als hij meedoet.
Ja.
En ook, hij heeft één grote beperking die iedereen ziet. Hij is traag. En als hij snel zou zijn, zou hij bij Real Madrid spelen. Want dan zou hij alles hebben als spits. En op momenten dat het dus niet helemaal loopt, dan zie je ook opeens van, kom op jongen. Hij is niet snel, nee. Hij komt minder snel bij een bal die een Neres of een Anthony met 3 vingers in de neus zou kunnen halen.
En dan ziet het er ook meteen wat shockend uit allemaal.
Ja, ja. Dus dan zie je dat grote gebrek op. Dat is toch een beetje, het grappige is, dat heeft hij gemeen met de echte ster van dit Ajax, Daley Blind. Van, die kan je natuurlijk ook. Dat is op goede momenten de keizer van deze ploeg. Maar die kan je natuurlijk ook heel kwetsbaar laten ogen als je hem op zijn atletisch vermogen, in de hoek drijft. En bij Haller is het dan weer, iets anders, snelheid. Maar ik ben wel met jullie eens dat er is duidelijk wel, er is een merkbaar verschil tussen de afgelopen weken en daarvoor. Dat qua kalmte, qua toch detailmomenten, dat je denkt van,
en rustig, je ziet natuurlijk ook vaak bij ploegen met zo'n Europese campagne is dat je dan in een soort flow groeit en dat je eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd en dat dat eigenlijk ook in dat succesvolle Champions League seizoen dan die eredivisiepotjes werden snel beslist en met dezelfde jongens eigenlijk. Dat is ook wat Ten Hag vaak aangeeft van als het goed gaat lijkt het alsof iedereen fit blijft, het kost minder kracht. En als je elke keer dat tweeluik met Lille, dat is natuurlijk voor de jongens die daarin hebben gespeeld, geeft dat heel veel vertrouwen. En dan ga je ook lekker naar eredivisiepotjes, halffinale, beker. Ja. En als jij, wat je net al aangeeft, als je dan elke keer op de tribune zit en dat elke keer dat moet toezien.
Die
gasten
die dat meegemaakt hebben, die delen iets samen waar hij geen deelgenoot van is.
Ja.
Dat voel je volgens mij toch.
Ik denk dat zeker meespeelt,
Ja,
want bijvoorbeeld, het gaat nu echt voor de wind, hè, sinds eind december. En het moment tot nu toe is natuurlijk die slotfase in Frankrijk.
Ja.
Want dat is waarom je ook, dat is waarvoor je het doet volgens mij. Van op dat soort momenten beslissend zijn en dan op het, dat is natuurlijk echt lastig voor.
Ja.
Haller speelt ook nog eens mee dat hij in een, hoe grappig dat ook is, voor een beperkte speler die hij was. Er was ooit een window dat hij gewoon spits of misschien reserve spits bij een absurd goed Frans elftal had kunnen zijn. Is over het hoofd gezien. Zou natuurlijk in Frankrijk ik denk dat er geen wedstrijd in de Europa League was waar hij liever had laten zien wat hij allemaal kan dan die wedstrijd.
Ja.
Ik denk dat daar wel iets mee speelt qua frustratie.
Pijn.
Ja.
Ja. Ja. Neres moeten we misschien nog even eruit lichten.
Ja.
Die,
ja.
Die startte in plaats van Anthony. En deed het...
Ja, hè? Goed. King of goed. The match, hè, zag ik op de kanalen van Ajax. En nee, ja, heel goed. Ging veel dreiging vanaf. Je zag eigenlijk echt weer de oude Neres. Actief aan de bal met zijn acties. Vaak 2-3 man echt versnellen. Wat ik al een tijdje niet meer van hem had gezien. Dus in zijn dribbles vond ik hem goed. En daarnaast ook in zijn overzicht en zijn passing. Vanaf de zijkant gaf hij hem ook 2 keer dat hij echt wachtte. En dan op het juiste moment de lopende Tadic bijvoorbeeld bediende. Ook 1 keer met Klaassen. Dus ja, heel goed. Dus ja. dat geeft zeker hoop.
Eerste
ja.
echt goede Neres-wedstrijd sinds Liverpool thuis. Dat is echt... Dat
ja,
is
zo lang geleden. Ja, ik geloof je, hoor.
Dat ja, kan... daar, tussendoor ja. heeft hij bij vlagen soms wel dingen laten zien. Ja. En als invaller de ene keer wel, de andere keer niet. Ja. Maar dit was echt overtuigend.
Dat was natuurlijk, ja. Het is wel schrikkig. Van dit was op papier... Zou dit toch naast Tadic de meest beslissende speler in de selectie moeten zijn? Als je aan het begin van het seizoen had gekeken. Van, en dat is natuurlijk wel... Ja, zoveelste blessure. En ik vond hem echt een paar keer... Een paar van die invalbeurten zaten ertussen. Dat ik dacht, ja, komt dit nog goed?
Ja, ja.
Maar ik vond dit bemoedigend. Wat ook wat jij vertelde over Itkoura, te Wierik met Haller. Die van Hintem, dat is bijvoorbeeld, ja, dat is natuurlijk geen showpony. Van daar koopt niemand seizoenkaart voor. Maar dat is een goede linksback. Ja, en dat is een van de beter verdedigende backs in Nederland. Ja. En dat hij dus een goede wedstrijd tegenover zo'n jongen heeft. Dat is wel bemoedigend.
Mm-hmm.
Ja.
Want ja, het is, hij is natuurlijk... Op een rare manier, hij is de vervanger van Haller in Europa. Dus het is voor Ajax kans om dat toernooi te winnen of ver te komen. Is het natuurlijk wel zijn terugkeers een van de belangrijkste verhaallijnen in dit seizoen. Die nog uitstaan, zeg maar.
Ja, zeker. Ook met wat je aangeeft dat hij gewoon na Tadic of met Tadic gewoon op voorhand de belangrijkste aanvaller zou zijn.
Ja.
Dus absoluut positief nieuws.
Ja, en om dat die even door te trekken naar heel Ajax, ik denk... Heel positief dat je op een moment waarop iedereen toch eigenlijk een beetje een soort uitglijder alert voelt. Er zijn jaren geweest waarin dat ook vrijwel zeker gebeurd zou zijn op zo'n moment. En nu staat Ajax er gewoon.
Ja.
Zodat eigenlijk een winterdip en een decembercrisis, een januaricrisis of een begin van het voorjaarcrisis. Het is allemaal volledig uitgebleven eigenlijk. En het gaat hartstikke goed. Dat zegt misschien iets over het Ajax van dit jaar. Hè?
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
Maar het is ook demoraliserend toch voor andere ploegen dat bijvoorbeeld Alvarez en ook op een rare manier Martinez. Ja. Die leken toch een beetje op weg naar de uitgang. En dat hij dan zo consistent goed terugkeren in die basis. Ja, dat is ja.
Ja.
Wat dit was natuurlijk, wat jij zegt, alle kenmerken van een bananenschilwedstrijd.
Ja.
Inderdaad. En als we dat nog breder trekken, ook met Jurjen Timber, die van Rensch. Gewoon allerlei opties die zich gedurende het seizoen aandienen. En waardoor je zoveel keuzes hebt in zo'n selectie en zoveel kanten op kan.
Ja.
Ja, dat je zeker in de Eredivisie... eigenlijk mag je zeggen gewoon geen punten meer mag laten liggen. Ongeveer komen straks natuurlijk wel in die... Als je ver door blijft gaan in Europa League... dat je dan ook weer bijvoorbeeld Feyenoord nog krijgt. En in ieder geval Feyenoord.
Dan kun je ook zelfs die halve finale tegen Heerenveen... nog even bijhalen als het ware. Dat voelt alweer als heel oud nieuws.
Ja.
Maar ook op dat soort avonden... Dit Ajax verzaakt niet.
Nee.
Er zit op een bepaalde manier een enorme grinta in.
Ja.
En niet alleen bij de Latino's, maar ook bij
dat slaat over
ook
op de
bij de Nederlanders.
Ja.
Het is als team, als geheel, hebben ze best wel behoorlijk grinta. Laatste man die ik even wil aanstippen in die Groningen-wedstrijd is Stekelenburg. Toch weer een aantal heel opmerkelijke momenten. Eerst die katachtige reflex op een kopbal. Waarbij je misschien de indruk kon hebben dat het een soort herstelredding was. Omdat hij eigenlijk eerst zelf de fout maakte door te aarzelen en er niet uit te komen.
Ja.
Maar die redt hij dan wel heel goed. Daarna later in de wedstrijd natuurlijk het doelpunt van Groningen. Waar je misschien weer wat vraagtekens bij kunt plaatsen hoe hij er daar uitzag. Hoe deed hij het, Sam?
Ik vind keepers analyseren altijd heel lastig. Want zelfs als wij zeg maar nu alle ingrepen en momenten van Stekelenburg op een rij zouden zetten... die hij heeft moeten doen sinds die Onana-schorsing... komen we nog steeds uit op echt een oneerlijk klein gedeelte momenten.
Ja.
En waaronder natuurlijk, hij zag er 1 keer echt niet goed uit. En hoe zwaar laat je dat dan weer meewegen? Hij heeft ook een paar keer echt helemaal niks te doen gehad.
Ja.
Ik vind het opmerkelijk dat hij... ja, hoe noem je, geen neo-international, want hij heeft enorm veel interlands.
Ja, maar
dat hij wederom international wordt, vind ja. ik, daar vind ik dingen van. Ja, ik vind dat lastig te zeggen, maar ik vond in elk geval... Was dit de beste redding die hij sinds zijn terugkeer heeft gemaakt in de eerste helft?
Die op die kopbal bedoelde. Ja, dat qua als reflex zeker.
Ja.
En dan had hij later ook nog het erover rechts. Ik weet niet meer welke Groninger het was. Die kwam min of meer alleen op hem af. Daar kwam hij er ook heel goed uit.
En ik vind hem daar dat nog steeds wel echt sterk hoor, in die 1-op-1.
Ja.
Daar heeft hij ook tegen PSV tweede helft wat momentjes. En daar heeft hij de laatste weken wel meer reddingen in.
Ja.
Maar wat je net ook al aangeeft bij zeg maar die katachtige redding. Ja, die kopbal die wordt gedaan op 1,5 meter van de doellijn. Ik denk als je Stekelenburg, je bent volgens mij 2 meter... Als je 1 stapje vooruit doet, dan vang je die voorzet.
Ja.
Dus, en dat is wel heel raar van iemand met zijn lengte en zijn uitstraling. Dat hij bij die hoge voorzetten, dat blijft gewoon een dingetje bij hem. Die
zo
hoge
aarzelt.
Ja.
En eigenlijk de beweging naar voren maakt en teruggaat.
Ja, nou, dat, dat was bij die tegengoal bijvoorbeeld. Ja. Ook toen de vrijtrap vanaf de zijkant. Daarvan kan je niet verwachten dat je tot 11 meter uitstormt en die bal vangt. Maar wat hij nu deed was een paar meter van zijn lijn. Oh nee, ik kom er niet bij. Ik ga terug. Ja, toen kwam die kopbal ook maar net buiten zijn bereik. Maar ik denk als hij daar wel 2 meter bijvoorbeeld voor zijn doel staat, zijn doel iets verkleint, dat hij die 3-1 ook nog had kunnen voorkomen.
Ja.
Dus ik vind hem daar inderdaad nog bij wel echt bij aarzelen. En ja, in de 1-op-1 vind ik hem wel goed. Maar om even dat bruggetje te maken met die voorselectie van het Nederlands elftal. Ja, als je kijkt naar het keepersaanbod dat er is. En dan denk je dat je sowieso met Cillessen en Krul, die zijn wel verzekerd van een plek in de selectie.
Ja.
En dan vraag ik me af of je richting het EK hem als derde man daarachter moet hebben. Dan denk ik dat het leuker is.
Het is
en
ook leerzamer. Dat gebeurt natuurlijk.
Ja, nee, maar als dat een optie zou zijn. Maar dan kan je eerder een type als Drommel, Bijlo, wellicht Bizot, die ervaring geven, ook richting de toekomst. Helemaal Drommel en Bijlo die nog iets jonger zijn.
Ja.
Als derde keeper, dan denk ik niet dat het noodzakelijk is om Stekelenburg daar op te nemen. Want ja, van Cillessen en Krul gaat hij het sowieso niet winnen, lijkt mij.
Even heel gauw die oranje selecties. 4 Ajaxiden zitten erin. Stekelenburg, Blind, Gravenberg en Klaassen. Zitten ook 10 ex-Ajaxiden in. En als we dan naar Jong Oranje kijken, dan hebben we Brobby, Rensch, Scherpen, Schuurs, Timber, Ekkelenkamp en nog de huurlingen Lang en Piri. Dat zijn er dan 8 Ajaxiden in die voorselectie. En ook daar 10 ex-Ajaxiden. Het zijn er een heleboel. Ja. Maar daar hebben we de belangrijkste, opvallendste man, Stekelenburg, misschien al even er op deze manier uitgelicht. We moeten even naar de jeugd. Een klein blokje jeugd wilden we het over hebben. En Thijs, jij hebt iets op je hart over de jeugd.
Nou, iets op mijn hart. Er was afgelopen tijd recent was mooi nieuws. Christian Linsson, die IJslandse middenveld, die verlengde zijn contract. Die is vorig jaar ongeveer een jaar geleden overgekomen van Breida Bliek. En in een jaar tijd eigenlijk van onder 16, onder 17, toen heel snel de stap gemaakt naar onder 18 begin dit seizoen. En nu recentelijk ook al gedebuteerd in Jong Ajax. Heeft hij nu een paar keer meegedaan.
Ja.
En die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd. Dus dat is vooral gewoon een beloning voor hem. Dan was er Rico Speksnijder van Ajax onder 16. Die zijn eerste contract eigenlijk tekende. En ik vond dat vooral mooi nieuws. Omdat de afgelopen maanden is het best wel moeizaam gegaan met de contracten van jeugdspelers bij Ajax. Het leek alsof ze een beetje een soort coronastop hadden ingelast. Nadat die competities stil kwamen te liggen. Met Rijkhoff zijn er ook, is genoeg over gezegd, maar er zijn ook wat dingetjes gebeurd in de communicatie. En dat ging gewoon niet van harte. Maar,
die ging weg, mensen, naar Dortmund.
Voor degenen die dat gewist hebben. Maar nu met Speksnijder, een jongen uit 2005. En dat is een hele talentvolle lichting. En ook uit de 2004 lichting. Daar heeft nu, uit mijn hoofd, hebben Aartsen van Axel Dongen hebben daar een contract getekend. En keeper Charlie Setford. Maar in ieder geval met Speksnijder de eerste uit die 2005-lichting die zijn contract tekenen. Dus ik had daar ook van het weekend een stuk over geschreven. Dat wel ook echt een mooi signaal was richting ploeg en leeftijdsgenoten. En ook gewoon het vertrouwen in Ajax heeft van hier wil ik mijn toekomst aan verbinden. En sowieso is het wel een leuk verhaal. Hij is een paar anderhalf jaar geleden overgekomen van Feyenoord. Dus dat is altijd natuurlijk een gevoelige overstap. Hele leuke middenvelder om in de gaten te houden. Linksbenig. Eigenlijk het beste in de halfrol, dus echt spel verdelen en kort kappen draaien. Technisch heel vaardig, goed overzicht, goede paas. Dus dat is een speler, zeker waar Ajax-supporters graag naar kijken.
Ja.
En leuk om te gaan volgen. En dan was er nog Joran Boerhout, die is 15 jaar, komt komende zomer over van Heerenveen. En dat is eigenlijk een beetje de vervanger van Rijkhoff. Is wel een ander type spits. Is iets kleiner, iets bewegelijker. Wordt ook wel een beetje vergeleken met Donjel Malen qua speelstijl. En die heb ik gesproken. Dat interview is ook bij Ajax Showtime te lezen. En ja, dat is ook gewoon een hele, hele leuke voetballer om te gaan volgen. Technisch, wendbaar, doelgericht. Ook leuk gesprek mee gehad. Hele verstandige jongen die ook echt weet waar hij aan moet werken. Die met Ajax goede gesprekken heeft gehad. Die met Heitinga een telefoongesprek heeft gehad. Waar hij ook wel het een en ander leuk over kon vertellen.
Ja.
Dus dat zijn drie mooie talenten die hun toekomst dus aan Ajax hebben verbonden. En dat is
nu goed gang. Ook eindelijk Overmars is nu bezig met het verlengen van die contracten en het tekenen van nieuwe contracten.
Ja, er zijn inderdaad
een beetje
wel,
op gang als het vaccinatieprogramma van Nederland ongeveer, geloof ik.
Aardige vergelijking. Ja, nee, maar inmiddels zijn er wel wat gesprekken geopend en ook gewoon qua communicatie verlopen die dingen weer wat beter.
Ja.
Dus ik verwacht dat daar de komende periode weer ook wat andere grote talenten getekend zullen worden. Dus alleen maar goed nieuws.
En jullie gaan ons af en toe bijpraten over de gang van zaken op de toekomst.
Ja, het is
contractbesprekingen.
Dat en hopen dat natuurlijk ook de competities nog een keer hervat kunnen worden. Dan kunnen we ook voetbaltechnisch wat meer zaken gaan duiden.
Ja.
Maar vooralsnog moeten we het hiermee doen. En dan was het in deze maanden waarin al sinds oktober niet meer in competitieverband gespeeld is, was dit wel heel leuk nieuws vanaf de toekomst eigenlijk.
We gaan naar Young Boys. Daar moeten we het echt over gaan hebben. Want we zijn hier natuurlijk, dames en heren, in de gelukkige... Het gelukkige gezelschap van twee mensen die zich zeer diep verdiept hebben in Young Boys en daar allebei vandaag over gepubliceerd hebben. Sam Planting in zijn rubriek Dat is logisch op de site van het Parool. Dat stuk is nu te lezen daar online. Thijs Zwageman op de Ajax Showtime site. Een grote analyse over Young Boys. Dus jullie weten precies wat die ploeg gaat doen en ook hopelijk wat Ajax moet gaan doen om die ploeg te neutraliseren. Ik begin bij jou, Sam, want je kwam hier vorige week even in de podcast voorbij, omdat je tegen Josien Wolthuizen al had geroepen dat het ongeveer je minst favoriete tegenstander voor Ajax was en echt de ploeg waarvan je hoopte dat Ajax er niet tegen zou loten.
Ja, op een heel... Vorig jaar had ik dat met Getafe.
Ja.
Want kijk, ik heb heel lang bij Voetbal International, waar ik niet meer werk, heb ik heel lang... bizarre hoeveelheid van die analyses gemaakt. En dat je dus ook, nou ja, dat je na een tijdje ook wel... dat je een beetje de puzzelstukjes met elkaar kan vergelijken van, nou, deze speelstijl heeft in een regel last met deze speelstijl. En wat je altijd bij Nederlands ploegen ziet is dat ploegen die een heel duidelijk plan buitenbalbezit hebben, dus of dat nou zoals op eigen helft verdedigen en vervelend doen is als Getafe, of enorm hoog druk zetten als een Liverpool, maar ook een Young Boys.
Ja.
Dat is meestal toch, dat is lastig. Omdat natuurlijk even aller voorop, er speelt geen speler in het eerste van Young Boys die in de basis staan bij dit Ajax. Dat is duidelijk. Want er is ook niet een verdacht goede keeper of een onontdekte rechtsback. Dat is echt heus niet het geval. Maar het is wel gewoon het is dan een Zwitserse ploeg, maar het is een extreem Duitse ploeg. Van het, is een, het gaat vooral om wat deze ploeg doet zonder bal. Of dat nou druk zetten is, tegenstander vastzetten op ongunstige plek van het veld. Ook samen uit, samen thuis. Dus ook wanneer ze op eigen helft het vuile werk moeten doen. In dat soort delen van het spel zijn ze gewoon goed.
Ja.
Terwijl van de 16 overgebleven ploegen in dit toernooi, ja, qua puur spelerstalent is het een van de mindere ploegen. Maar dat wil niet zeggen dat het een daardoor makkelijk tegenstander is. Want zo werkt Europees voetbal over het algemeen niet.
Nee.
Wat ik opvallend vind is dat Young Boys een paar jaar geleden... zijn ze op mijn radar gekomen toen ze echt opeens die Basel-hegemonie doorbraken. En ook heel plots en heel grondig.
Heel heftig.
Ja, met het eerste seizoen was 25, 30 punten verschil.
Ja.
En daar zaten ook wel serieuze jongens bij, hoor. Van jongens die nu tot de betere spelers in de Duitse Bundesliga behoren. Keeper van PSV, Mvogo, heeft daar ook zijn doorbraak beleefd in die periode. Maar wat je nu ziet is dat de wat sprankelender individuele talenten zijn wel weggeplukt. Ook bijvoorbeeld de ploeg die vorig jaar tegen Feyenoord speelde, de gevaarlijkste man toen ter tijd, die speelt nu in Frankrijk bij Dijon, Assalé. Maar nog steeds, gewoon ja, dezelfde soort ploeg. Gewoon een heel goed georganiseerde drukzetploeg.
Ja.
En die dus tegen Peter Bos, aardige drukzettrainer zelf, en met een aardige ploeg in Leverkusen, waar dan weliswaar niet super bij liep de laatste tijd. Maar ja, twee keer winnen van de derde, vierde of vijfde club van Duitsland in de Europa League. Dat is natuurlijk wel een teken dat dit geen Dit is geen idiote ploeg.
Geen koekenbakkers.
Nee.
Jij hebt het, we hadden het net al over. Alvarez gaat waarschijnlijk spelen bij Ajax achterin. En dat heeft alles te maken met de spits die daar voorin loopt. Hè?
Ja, Bijs, dat denk ik wel.
Komt jullie beide stukken prominent aan de orde.
Ja.
Noem zijn naam.
En Samé. Ja, Samé, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar
waarom is die man iemand om rekening mee te houden?
Ja, nou ja, wat Sam inderdaad net zegt over het plan als ze de bal niet hebben. Maar eigenlijk is die man, dus die Nsame, dat is het plan als ze de bal wel hebben. Dus zodra ze hem winnen, is er een jongen van bijna 2 meter... met ook nog wat sprongkracht en fysieke kracht. En dat is eigenlijk het aanspeelpunt. En zodra ze de bal wel hebben, wordt daar gelijk naar gezocht. Ook in de opbouw vanaf de keeper. Dan wordt waarschijnlijk ze zakken best laag uit met de verdediging en controleren het middenveld. Dus er wordt eerst nog wel, je denkt er wordt opgebouwd. Maar na 2-3 passes gaat die bal toch al snel lang richting hem. En vervolgens laat hij hem vallen op een van de middenvelders. En is er diepgang vanaf het middenveld. En met de collega aanvaller Elia die naast hem speelt.
Die is op de brommer.
Ja,
kleine mannetje.
Die kan rennen. Ja. Ja.
De klassiek, wat ze spelen 4-4-2. Ja. Wel een beetje moderne 4-4-2. Dus de buitenspelers spelen aan de binnenkant. Mm-hmm. Zoals bij PSV. We dat inmiddels gewend zijn. Maar het is wel een klassieke van een lange en een snelle. Dus de kleine is razendsnel. En de lange is sterk. En kan springen en vechten.
Ja, die moet die duels aangaan. En eigenlijk die tweede bal klaarleggen. Zodat ze van daarvan uit kunnen gaan voetballen. En als je dan ziet, Schuurs die ondanks zijn lengte toch, daar schreef jij volgens mij vorige week nog over, toch in de lucht volgens mij minder dan de helft van de duels wint eigenlijk maar. Echt geen goed percentage. Timber dan net iets meer, maar ook geen heel overtuigend winstpercentage in de lucht. Dus ik denk dat Ten Hag ook een beetje zo zal hebben gekeken en dan toch bij Alvarez is uitgekomen om die gewoon die duels uit te gaan laten vechten.
Ja.
Dan zou je nog steeds kunnen zeggen, dan als je met Alvarez op het middenveld speelt, dat je hem ook in die zone die duels met die Nsame aan zou kunnen laten gaan. Maar ja, ik denk wat er gaat gebeuren als Blind fit genoeg is, dat Blind dan op de plek van Kudus zal spelen. Om meer controle in te bouwen en nog steeds dat voetballend vermogen op het middenveld te hebben.
Ja.
En dat je dan Alvarez op de plek rechtercentrale zal zetten.
Verdient dat de voorkeur inderdaad, Sam?
Ja, ik zit daar nog steeds over te twijfelen. want kijk, nu Taljevica terug is, heb je 3 linksbenigen in de regel verdedigers die moeten spelen. Taljevico, Martinez en Blind.
Ja.
Dus dan is de logische keuze toch al snel om Blind als 6 te doen. Maar Ten Hag heeft, wat hij erover los heeft gelaten, want hij heeft natuurlijk het hele seizoen Schuurs of Timber is het rechtscentraal achterin. En een cijfertje wisselen. Nou, Timber heeft die strijd gewonnen.
Ja.
Moet misschien nu bijklussen als rechtsback.
Ja,
omdat hij die meer vertrouwt dan Rens.
Ja.
Maar Alvarez is altijd het argument van dat hij niet snel genoeg is. Want je kan veel zeggen over Schuurs. Schuurs is snel.
Ja, ja.
En Alvarez heeft een goede reactiesnelheid. Bijvoorbeeld zit veel tussen de ballen. Zit altijd, snap je, plukt ballen hier en daar weg. Kleunt die duels in. Maar hij is qua, zeg maar ja, achter een snelle spits aanrennen is niet per se zijn allerbeste punt. Dat had hij bijvoorbeeld ook in Mexico. Voordat hij naar Ajax ging, had hij daar toen hij fulltime centrale verdediger was, had hij daar ook wel last mee soms. Dus ik vind dat grappig om te zien, want het zou natuurlijk wel, het zou natuurlijk Ajax nog veelzijdiger maken als Alvarez nu in de ogen van Ten Hag ook nog steeds een serieuze centrumverdediger is.
Ja.
Wat jij zegt, het is natuurlijk wel zo, Groningen, een van de lastiger tegenstanders die Ajax nog in Nederland over had. Hij durfde daartegen.
Mm-hmm.
Er zit natuurlijk een kans in dat dan gewoon toch een experiment was om te kijken of dat werkte.
Ja,
aan de andere kant, bij Groningen was die lange darm daarvoor in. Die Strand Larsen, die speelde niet mee.
Nee,
dus je kon ook niet echt testen.
Nee, niet hetzelfde type inderdaad.
Ja. Ja. Want Alvarez is, dat even daar gezegd, Alvarez is een aanzienlijk betere kopper dan Schuurs of Timber. Ja.
Ik vond trouwens wel 2 keer dat toen Groningen er snel uitkwam. Wat je inderdaad zegt, hij heeft wel minder snelheid dan Schuurs. Maar ik vind wel ook bij Schuurs, die moet wel echt op gang komen.
Ja.
Ook voordat hij snelheid heeft.
Ja.
Niet heel wendbaar. Maar toen Groningen er 2 keer uitkwam, was hij ook nog wel met een tackle. Of hij wist daar wel, Alvarez wist daar wel op te anticiperen.
Ja, hij stelt
dus
zich
dat, ja,
heel
dat vond ik wel
op,
goed om te zien.
Zoals Veldman dat goed kon.
Ja, in zijn, ja. En ik denk als je dan Timber aan die rechterzone ernaast hebt, die wel echt rap is. En Martinez, die op zich wel ook redelijk snel is. Dat je dat misschien in die combinatie wel zou kunnen oplossen.
Ja.
Maar ja, wat Sam aangeeft en dat zei Alvarez ook zelf laatst in een interview, dat hij eigenlijk, toen werd hij ook gevraagd van, ben je nou gehaald als controlerende middenvelder of verdediger? En toen zeiden, ja, ik kan er allebei spelen, maar bij Ajax is het lastig om verdediger te zijn door alle grote ruimtes die in je rug liggen.
Ja.
En dat gaf hij echt gelijk aan. Dus ja. Dat geeft ook wel aan dat hij zich daar nog steeds niet heel prettig bij voelt.
Ja.
Dus het blijft een gokje, maar ik denk met het oog op die kopkracht en die fysieke kracht, dat ja, het wel het gokje waard is om Alvarez daar tegenover te zetten.
We zitten heel, heel behoudend te doen overigens, want we hebben het alleen maar over hoe Ajax verdedigend om moet gaan.
Ja.
De aanvallende kracht
moet ook
van
niet overdrijven.
Young Boys, het moet niet gekker worden. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Dus we gaan het over de andere kant van het veld hebben. Wat moet Ajax aanvallend doen tegen die mensen en hoe kraken we dat?
Ja, nou ja, het is belangrijk om die eerste fase van druk, om daar onderuit te komen. En Ajax heeft al ook bijvoorbeeld tegen Lille laten zien dat ze daar wel de mogelijkheden voor hebben. Met een Martinez die ook aan de bal steeds zekerder wordt. Gravenberg, Blind. Heb je in de as echt wel mensen staan waarmee je onder die druk uit zou kunnen voetballen. Maar dat zal heel belangrijk worden. Want als je daar onzuiver wordt in de passing of niet genoeg beweging hebt om vrije mensen tussen die linies te krijgen, ga je er niet onderuit komen. En dan kan dat echt natuurlijk gelijk tegen goals op gaan
dus
leveren.
Het begint op het middenveld.
Ja, en echt laag op het veld gaat het beginnen, want daar wordt de eerste druk gezet.
Ja.
Maar wat het wel is, als je door die druk heen bent, dan zakt Young Boys eigenlijk helemaal in. En dan spelen ze met die vier achterin en die vier middenvelders echt op lijn en compact. Dus dan heb je wel veel meer ruimte om te, in ieder geval tijd en aan de bal, qua ruimte niet meer. Omdat ze juist de as gesloten houden en dan zal er dus snel gehandeld moeten worden, dynamiek. Ja, dan kan bijvoorbeeld een type als Tadic in de spits, zou dan weer juist mooi kunnen uitpakken tussen de linies.
Dus dat vind jij dat ook, Sam? Dat is weer onbetwist de variant die we moeten kiezen met Tadic centraal?
Ja, dat sowieso. Want ook gezien ze hebben drie centrale verdedigers voor twee plekken. En ik denk niet dat ze er eentje bij doen tegen Ajax. Ze hebben dat twee keer geprobeerd dit seizoen, Young Boys, in de Europese wedstrijden, om met een extra centrale verdediger te spelen. Dat experiment faalde toen twee keer. Dus ik denk, wie het koppel ook zal zijn bij die Zwitsers, dat is niet, bulk niet over van bewegelijkheid. Dus dan een spits die uit de spits kan komen, is dan altijd wel een goed idee. Ik denk, sowieso wat Thijs zegt, is dat het merendeel van hoe deze twee wedstrijden zich zullen ontvouwen is toch een beetje van, nou, komen Blind en Gravenberg en co eruit tegen die druk. Daarnaast denk ik altijd dat tegen ploegen die hoog druk zetten, is meestal hetzelfde medicijn opgewassen. Dus als jij zelf, en Ajax is een uitstekende ploeg met druk zetten, dat zijn ze al vanaf het eerste seizoen onder Ten Hag. Want dat is misschien wel in mijn ogen hun beste kwaliteit als team. Ik denk dat daar vooral de kans liggen. Dat wanneer Young Boys onder druk wordt gezet, moet ik het nog wel zien hoor, met die voetballers. Ik vind dat ze één echt technisch goede voetballer, echt goede voetballer hebben. Dat is nummer 20 op het middenveld. Ebischer is ook hun absolute specialist bij corners en vrije trappen. Maar voor de rest, er zitten best wel veel voetballers bij waarvan ik denk, nou, die wil ik wel eens een keer op Young Boys-achtige wijze onder druk gezet zien worden. En dan ben ik benieuwd wat er nog van overblijft.
Dan moeten wij dat nog zien.
Precies.
Maar wat denk je? Tadic centraal en dan op die flanken? Wat gaat Neres?
Ik denk dat voorhoede wel gewoon Tadic in de punt en dan Anthony en Neres op de flanken. Het is altijd een beetje de vraag wie rechts, wie links staat. Ik denk Anthony rechts. Klaas is sowieso op 10. Ik denk dat dat een idee is. Wat ik Young Boys nog uit de hoge hoek zie halen, is dat zij hebben één buitenspeler, Christian Fasnacht. Ik weet niet of het een aanvoerder is. Hij speelt er wel al een poos. Dat is een beetje een Brian Linsen-achtig type. Dat is dus een buitenspeler die opvallend goed kan koppen. Dat is normaal rechtsbuiten. Ik denk dat die links gaat staan. Om tegenover Timber of Rensch kopduels uit te vechten. Ik ben benieuwd hoe je daar nog gebruik van kan maken. Want dat is op zich, ik zou aan de kant waar die jongen staat, minder, zeg maar, ik zou de andere flank vooral uitkiezen.
Ajax Young Boys, donderdag om 6:55, laten we zeggen 7:00.
Ja.
De eerste wedstrijd in Amsterdam. We weten wat Young Boys gaat doen. We weten wat Ajax daar tegenover moet stellen. En we gaan het er volgende week over hebben. Ik dank jullie voor je komst naar de studio. Thijs Zwageman van Ajax Showtime, dank voor je komst. Sam Planting, dankjewel voor je komst. We zien elkaar gauw terug. Tot de volgende Brani. Tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.